Dankjewel, Terrence. Ik ben blij dat ik met zoveel van jouw familieleden mag samenwerken. Ik wil ook een verhaal uit de Bijbel vertellen. En er staat in de Bijbel een verhaal over een nogal meelijwekkende vrouw. En ik ga dat lezen. En dan zou ik graag willen dat je, als je luistert, dat je denkt dat jij dat bent. Dus het maakt niet uit of je nou een man of een vrouw bent. In het verhaal zijn wij even de vrouw. Dus ik ook. En Bart ook. Het is even wennen. Dat komt allemaal weer goed natuurlijk. Want straks gaan er een man en een vrouw trouwen. Dus het is niet zo dat we iets gaan veranderen. Er zijn allerlei dingen gebeurd in dat verhaal. De omstandigheden zijn echt ultra slecht. De mensen zeggen, ja, nu moet je maar een beetje voor jezelf zorgen. Zoek het maar uit, dan had je maar, iedereen heeft er een mening over, iedereen heeft zo zijn oordeel klaar. Je gaat op in de grote massa als, ja, anoniem misschien, onzichtbaar. Maar dan komt de Heer. Je bent nog steeds in die moeilijke situatie, maar God is erbij. En dat wil ik je ook zeggen, God heeft je gezien. Dat is ook mijn boodschap. Hij zal je zegenen, ook al vinden sommige mensen daar best wel wat van. Daar heeft God niets mee te maken, die doet dat zelf. Ankie en Bart, het gaat erom, hij kiest jou uit. Terwijl je het niet meer verwacht, terwijl je denkt, dit was het dan. En dan komt er een nieuw plan, een vervolg, een nieuw begin. Ik wil lezen uit 1 Koningen 17. Ik zal het niet te snel doen, dan kunnen jullie het volgen. De Tispiet, Elia uit Gilead, zei tegen Achab, dat is een koning. Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, want ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem gevraagd had. En hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit. Dat is een soort vallei. Ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. Wauw. Er komt nog geen vrouw meer voor, hè? Elia is een profeet. Een man van God. Die had ruzie met de koning. En het hele land werd gestraft met deze straf, het zal niet regenen. Zo waar de Heer leeft, zei hij, de God van Israël, er zal geen regen vallen totdat ik het zeg. Je zal maar durven. Hij zit daar dus bij die rivier en hij wacht af. Op zich is dat al een les voor hem, want ja, je gaat daar zitten in the middle of nowhere, zonder eten en drinken en ja, ga maar eens in de tuin zitten en wacht of die vogels wat brengen. Dat is al een daad van geloof. God bewijst daar aan Elia dat hij echt bestaat, dat hij leeft. Als profeet wist hij dat wel, maar soms heb je die bevestiging wel eens nodig. Het gaat verder, vers 7. Maar doordat het al maar niet regen in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden, ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Dus het water raakt op. En dan moet hij ook nog naar het buitenland. Dat plaatsje dat ligt ergens in Libanon. En hij was in Israël. En er is een weduwe opgedragen om daar voor je te zorgen. Oké. Dus eerst raven en nu een weduwe. Die weduwe, daar gaat het om. Vers 10. Elia ging op weg naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem mee wilde nemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen maar een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als dat op is, dan zullen we van de honger sterven. Oh, daar moet je dan op vertrouwen. Daar word je heen gestuurd. Maar Elia had goed geluisterd. Die vrouw zei, zo waar de Heer uw God leeft. Dat was het wachtwoord waar hij op zat te wachten. Want dat had hij net tegen die koning ook gezegd. Hij had daar gezegd, even terugscrollen. Zo waar de Heer leeft, de God van Israël. Dus het gaat om dezelfde God. Er staat Heer met hoofdletters en dat betekent in de Bijbel de naam van God. Yahweh. Zo heet onze God. Zo waar de Heer uw God leeft. Zo waar Yahweh uw God leeft. Het was niet eens haar eigen God. Maar hij wist, of zij wist, dat die man in God geloofde. Uw God leeft, Yahweh leeft, getuigt ze, dat zegt ze, maar ik ga dood. Wat een tegenstelling. Elia, die had natuurlijk al wat meer ervaring met die God, en die zei, maak u niet ongerust. Hij had namelijk ook al in zijn eentje bij die rivier gezeten. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. Dat is een profetie. Hij zegt, dit zegt de Heer. En dan zegt hij erachteraan, wat de Heer dan zegt, die heeft hem duidelijk gemaakt dat hij deze boodschap moest brengen. Totdat het weer gaat regenen, zal er meel zijn in de pot en zal de oliekruik niet leeg raken. Wat doe je dan? A, die man negeren en gewoon toch brood bakken, want je had honger. B, gokken dat hij gelijk had. Of C, eigenlijk handelen naar je eigen woord. Zij geloofde dat die God leefde. Zo waar de Heer uw God leeft. Zij had dus vertrouwen in God. Dat is optie C. Vertrouwen in de God die leeft. En inderdaad, dan maar gaan bakken. Vers 15. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. Ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Is dit nou gemakkelijk meeliften? Is dit geluk hebben? Ja, dat er zo iemand in je leven komt die door God gezegend wordt en dan denk je, nou, daar blijf ik dichtbij, want dan straalt dat ook af op mij. Ik denk het niet. Ik denk dat het echt ging om het feit dat zij zei, de Heer uw God. Niet haar God. Er was geen heleboel geloof. Het was niet zo van, ik geloof in God en hij zal me helpen. Nee. Zij zei, de Heer uw God. Het was een minimaal hoeveelheidje geloof. Het was ook geen sterk geloof. Het was net genoeg voor God om haar uit te kiezen. Een klein beetje geloof is genoeg. Zelfs iemand die niets heeft, aan de grond zit, ten einde raad is en alleen nog maar een minimale hoeveelheid geloof heeft om te luisteren naar God, die kan God gebruiken. En dan het brood. Want het gaat hier om brood. En wat ze had was een klein beetje meel, een handjevol, een laagje olie. Ik weet niet of is er een bakker in de zaal? Iemand bakt, Nederland bakt, Holland bakt, niemand. Anouk, ja, taartenbakster. Wat heb ik nodig voor een brood? Dan moet ik het aan Ankie vragen. Ankie. Ja, wat heb je nodig om een brood te bakken? Meel, ja. Wacht even hoor, ik kom even dichtbij, want ik kan niet zien. Meel? Melk? Water? Eieren? Het wordt een taart. Pannenkoeken? Nou, ik heb het opgezocht, want ik bak ook niet elke dag brood. Je hebt nodig meel, water, zout, maar dat is voor sommige mensen zelfs nog optioneel, gist en iets vets, boter of olie. Gelukkig hebben we geen quiz gehouden, want dan hadden we weinig te eten gehad. En natuurlijk vuur om dat te bakken, dus een paar stokken om een vuurtje te maken. Het gaat hier dus niet om, wat zij dus van God krijgt, hè, dat die pot nooit leeg raakt. Ze krijgt niet zomaar standaard gewoon elke dag zo'n ploenk, zo'n brood voor de deur. Er valt geen kant-en-klaar brood uit de hemel. Dus dit gaat niet om gemeenteleden die hier normaal zitten. Dit gaat niet om het brood des levens, wat je gewoon krijgt en op kan eten. Dit moet je zelf bakken. Dit is een soort doe-het-zelf brood. Je krijgt de ingrediënten. En dan moet je zelf nog wat voor doen. Je moet er dus iets mee doen. En dan heb je het gebakken. Stel je voor, Ankie, heb je het gebakken en dan moet je het weggeven. En dan heb je niets meer. Deze vrouw had zo weinig, ze hadden zoveel honger, dat ze waarschijnlijk ook niet meer een restje zetsel hadden. En zetsel, dat is eigenlijk een restje van het vorige brood, waardoor er in het meel gist terechtkomt. Als je dat moet maken, dan moet je dus meel en water, en dat moet je een beetje in de mediterrane zon zetten. Dat begint dan zichzelf een beetje te fermenteren, op een natuurlijke manier. Er waait van alles overheen en dat gaat dan gisten. Dat doe je in je brood, Alice. Heerlijk, toch? Maar ze had daar geen tijd voor, ze had honger. En ze had waarschijnlijk niks meer. Waarschijnlijk was dit dus ook een ongegist brood wat ze gebakken heeft. Ze had dus alleen maar gebruikt water, meel en olie. Zout wordt niet genoemd, maar ze woonde aan zee, dus het kan zijn dat ze zout had, maar dat weet ik niet. Dat handjevol, die hoeveelheid, dat viel mij op. Ik dacht, dat ken ik ergens van. Ik ben dat ergens anders ook tegengekomen. En voor haar was het alles wat ze had. Een handjevol meel. En dat moet je dan loslaten. Je moet het zelf nog eerst bakken en dan weggeven. Weggeven. Offeren. Als je leest in Leviticus 2 over het graanoffer, dan komt daar ook een handjevol aan te pas. Ik zal het voorlezen. Wanneer iemand een graanoffer aan de Heer aanbiedt, moet hij tarwebloem nemen, hij moet er olijfolie over gieten en er wierook op leggen. Hij moet het offer naar de priesters, de zonen van Aaron, brengen en de priester neemt een handvol van de bloem en de olie, samen met de wierook, en verbrandt dat als teken voor de hele offergave op het altaar. Als een geurige gave die de Heer behaagt. Wat er van het graanoffer overblijft, is bestemd voor Aaron en zijn zonen. Als deel van de offergave voor de Heer is dat het allerheiligst. Nou, in deze situatie, in dit land, was de priesterdienst wat opgeheven. De priesters werden vervolgd door die koning, vandaar ook die droogte. Het was een hele slechte situatie voor priesters in die tijd. Er werden dus helemaal geen offers gebracht. Behalve hier in dit kleine gezin. Bij die weduwe. En die profeet die te gast was uit het buitenland. God liet zich door hen een vrijwillig dankoffer brengen. Een handvol meel en olie. En als je dan zegt, waar is dan de wierook? Dat is haar getuigenis wat ze zei. Staat ook in de Bijbel. De lofprijs aan de Heere is als reukwerk. Dus als die vrouw zegt, Yahweh leeft. Zowaar Yahweh leeft. Dan is dat het reukwerk wat bij dat offer hoort. Het was maar een heel klein offer. En waarschijnlijk het enige offer dat gebracht werd op die hele dag. Het is een hele treurige situatie. Daarom was het ook een heel waardevol offer. Ik lees verder. Voor een graanoffer dat in de oven wordt gebakken, moet tarwebloem worden gebruikt. Trouwens, als je dus niet weet hoe je brood moet bakken, kun je dit allemaal nalezen. Want er staan verschillende soorten gerechten in. Ik sla er een hoop over. Het gaat over bakplaten en in de oven. En ze konden er wat van. Maar het gaat hierom dat er staat dat het deeg ongedezemd, ongezuurd, zonder gist moet zijn. En wat er dan overblijft, Dat is bestemd voor Aaron en zijn zonen als deel voor de offergave, is dat allerheiligst. Wat overblijft, dat is voor degene die de Heer dient. Wat overblijft, er was niks over. Leen, zakenman. Dat is niks, iets min alles is niks, hè? Ja, zo gaat dat. Dus, wat er overblijft, wat voor de Heer allerheiligst zou zijn als het er was, dat was er niet. En dat maakte hij zelf. Hij gaf elke dag genoeg aan die man en die vrouw. Het was ongezuurd. En dat is speciaal. Er mag niet een restje van iets anders aan zitten. Alles wat je aan de Heer geeft, wat je aan hem offert, dat moet zuiver zijn. Dat moet niet zomaar zijn van, nou, ik had nog een restje brood over en dat ga ik dan wel aan de Heer brengen. Nee, het moet speciaal zijn. Zuiver. Exclusief. Deze vrouw gaf alles. Net zoals Jezus alles voor ons gaf. De offers van Israël, waar bijvoorbeeld een lam werd geslacht en het bloed werd gebruikt als betaling voor overtredingen. Er was een wet en als je dan iets fout gedaan had, dan moest je met twee duiven of met een beest komen. En dan kon je dat weer goed maken met de Heer. Al dat soort offers, dat wijst vooruit naar wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. De Heer Jezus nam alle schuld van de mens op zich door zich te laten slachten aan het kruis. Het is geen ongelukje. Dat was de bedoeling, zodat wij niet door God veroordeeld hoeven te worden. Het graanoffer waar het hier over gaat, dat wijst eigenlijk vooruit naar zijn leven. Daar komt geen bloed aan te pas. Dat is meer, het brood moest je zelf bakken, wat je doet. Wat geef je van wat je doet? Zijn leven was ongedezemd, zonder gist. Er zaten geen fouten in zijn leven. Hij maakte geen fouten. Hij overtrad de wet niet, hij zondigde niet, hij was voor God perfect. En toch werd hij veroordeeld. Hij was het ultieme offer, het ultieme offerlam wat aan het kruis hing. En als Jezus nou vraagt, mag ik voor jou de schuld aan God afbetalen, wat zeg je dan? Daar gaat het om. Als je christen bent, is dat de centrale vraag. Hing hij daar voor jou? Het kruis is leeg. Hij hangt er ook niet meer, want hij is in de hemel. Hij is opgestaan uit de dood. Hij was de Zoon van God. Mag ik voor jou de schuld afbetalen? Wat is je antwoord? Als je ja zegt, dan zal God je niet veroordelen. Hij zal bij je komen wonen, net als Elia bij die vrouw woont. Hij zal voor je zorgen, zoals hij zorgt voor die weduwe. En als de Heer dan voor je zorgt, we gaan terug naar het verhaal, en bij je woont, bijvoorbeeld middels zo'n profeet, nou dan gaat alles goed. Zou je denken. Dan is alles perfect. Er gebeuren dan bijzondere dingen in je binnenkamer. In dat huis gebeurde dat wonder. In dat huis, er was dus geen show, er was niet op televisie. Het was niet zo dat de hele buurt brood kwam mee eten. Nee, dat staat er niet. Was die pot eigenlijk tot de rand toe gevuld? Of zal er elke dag net genoeg in zitten? Het staat natuurlijk niet in de Bijbel. Dus we weten het niet. Ik zelf denk dat er elke dag genoeg in zat. Want als ik zo'n grote pot zou hebben, dan zou ik me gewoon dagenlang lekker brood bakken. Ik zou me niet met de Heer bezighouden. Maar op het moment dat hij je wil leren vertrouwen, dan zal die waarschijnlijk precies genoeg geven. Dat op het moment dat je het gebruikt, dat je denkt, ik hoop dat er weer nieuw inkomt. Want anders heb ik morgen niks. Dat je eigenlijk zowat in de verleiding komt van laten we de helft maar gebruiken. Dan vertrouw je op jezelf. Zoek je leiding bij de Heer, zoals Terrence ook zei. Het was dus niet zoals in een paar andere gevallen in de Bijbel, tot overlopens vol olie en meel, want dat is als het bedoeld is om uit te delen. Dit was om vertrouwen te leren. Er was dus geloof voor nodig. En je moet wat doen. Zelf brood bakken, want anders ga je nog steeds dood. Je kan dus niet op je rug gaan liggen, zoals Elia bij die rivier lag en die raven kwamen brengen. En dit was kennelijk een hele andere situatie. Je moest iets doen. En dan denk je, alles is perfect. Elke dag te eten, zolang ik blijf vertrouwen, gaat alles goed. En toch gaat het mis. Dat verhaal gaat verder. Er gebeurt iets waarvan je denkt, waarom gebeurt dat? En ik kan je zeggen, ik weet het niet. Ik kan het wel voorlezen, want het is gewoon gebeurd. In vers 17 staat het. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij, Elia. En hij nam de jongen van haar schoot, denk ik niet zo groot als Terrens dan, of zit hij nog wel eens op schoot? Ik kan het nu vragen, maar nu krijg ik vast geen eerlijk antwoord. Het was waarschijnlijk een klein jongetje. Terrens zit ergens anders op schoot, dat is het, ja. Geef mij uw zoon, zei Elia. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had. En legde hem op zijn eigen bed. Hij had dus een soort zolderkamertje op het dak waarschijnlijk, met een eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich 3 maal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia die nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. En toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Dus alles wat daarvoor gebeurde had haar nog niet overtuigd. Ze had misschien weken van dat brood gegeten. Al die dingen. Dit was wat haar overtuigde. Deze man was geen goochelaar. Hij had ook nog gekund, hè? Zo van, nou, hij had een zak mee achter het huis dan elke ochtend deed hij er een beetje in zo. Dit kon niemand hem nadoen. Leven geven waar de dood is. Het kind leeft. Bidden helpt. En het geloof van de ouders heeft impact op de kinderen. Ik weet zeker dat God barmhartig was. Mede door het geloof en hoe de vrouw reageerde op die vraag van Elia, dat ze hem in huis genomen had. Pas toen ze de genade van God ervaren, wist ze dat ze niet veroordeeld werd door God. En kon ze echt geloven, was ze echt overtuigd. Er is nog zo'n situatie in de Bijbel, waar iemand denkt, moet ik dan mijn kind opgeven? Het staat in Micha 6. Waarmee kun je de Heer nou groot maken? Wat moet ik doen om God blij te maken? Ik zal het voorlezen. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Hoe moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij 1-jarige stieren aanvaarden? Kan ik hem rustig stemmen met 1000 rammen, met olie, stromend in 10.000 beken? Hoeveel moet ik geven? Is het ooit genoeg? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Nee, dat hoeft niet meer. God zelf heeft zijn zoon gegeven als offer. Dat heb ik net eerder verteld. Er hoeven geen kinderen worden geofferd. Je hoeft God niet meer gunstig te stemmen. Je hoeft geen dingen voor de Heer te doen. Als je God wil leren kennen, dan hoef je alleen maar te zeggen, ik geloof dat Jezus de Zoon van God was. Dat hij naar de aarde kwam, dat hij voor mij gekruisigd werd, dat hij opstond uit de dood, dat hij het offer was. Hij hing daar voor mij. Het gaat verder. Er staat een oplossing bij. Er is jouw mens, er is jullie, Bart en Ankie, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat is wat God van je vraagt. rechtvaardig zijn, trouw zijn en de weg van God gaan. De weduwe kende de naam van God. Zij wist, ook al was die God heel ver weg, zij wist de naam van de God. Want ze zei, zo waar Yahweh uw God leeft. Jullie kennen hem ook. Dat weet ik. En ik heb met jullie gepraat. En ik ben ook tot hetzelfde oordeel als Terrens gekomen. Ja, Bart is een door God gegeven man. Dat durf ik wel te zeggen. En Ankie ook aan Bart gegeven. Als een door God gegeven vrouw. Jullie kennen zijn naam. Jullie zullen op hem vertrouwen in goede en slechte tijden. In ziekte en gezondheid. In voor- en tegenspoed. Omdat hij al heeft bewezen dat hij je niet verlaten heeft. En dat is jullie trouwtekst ook uit Psalm 9, vers 11. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Dus voor de toekomst vertrouwen, gebaseerd op resultaten uit het verleden. En dat kan alleen God je geven, dat hij je niet verlaten heeft. En dat hij er nog steeds bij jullie is. Amen. Tot zover Gods woord. Dan beginnen we nu aan de huwelijksinzegening. En ik ga eerst tegen jullie allemaal vertellen wat we doen. Daarna spreek ik hun aan. We zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Bart den Hertog en Ankie van Dijk voor Gods aangezicht te bevestigen. En om samen met hen en voor hen zijn zegen te vragen. De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God ingesteld en gezegend verbond is. Een gemeenschap voor het hele leven. Waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar blij te maken en te dienen. Liefde en trouw te schenken en te ontvangen. In voorspoed en in tegenspoed. Wat betekent dit? Wanneer Bart en Ankie hun huwelijksverbond sluiten in de naam van de Heer, spreken zij samen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. Samen zullen Bart en Ankie zoeken naar de wil voor God met hun leven. Samen zullen Bart en Ankie werken en zorgen voor hun nieuwe gezin. Samen zullen Bart en Ankie zich als man en vrouw in de gemeente van Christus en in de samenleving voegen. Bart en Ankie. Bruidegom en bruid. Jullie verbondenheid met elkaar is een gelijkenis met het verbond tussen Christus en zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom, zullen jullie elkaar lief hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Zoals Christus zich aan zijn gemeente heeft gegeven, zo zullen jullie elkaar in liefde dienen, elkaar in wijsheid leiden en helpen, elkaar aanvaarden en vergeven. Alle dingen zullen jullie met elkaar delen. Dus geef elkaar dat ongegiste brood. Alles wat je hebt. Alles met elkaar delen zonder elkaar de vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden zullen jullie elkaar helpen zonder te overheersen of slaafs te volgen. Allebei is niet goed. Een hecht gezin zullen jullie vormen. En jullie gezin is ook deel van een groter geheel. Jullie zullen openstaan voor de verantwoordelijkheden, zelfs ook buiten jullie eigen huis. Jullie taken zal je samen vervoegen, samen verrichten. En je zal elkaar daarbij helpen. Maar ook zullen jullie ervoor zorgen dat er rust en vreugde hun plaats krijgen. Jullie zullen van het leven genieten zoals dat het gegeven wordt. Op deze manier zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Heer. Hij is de bruidegom die zichzelf aan ons, de gemeente, gegeven heeft. En hij heeft zich verbonden en hij roept ons tot het grote bruiloftsmaal in de hemel. Wij zijn de bruid, hij is de bruidegom. Willen jullie gaan staan? En geef elkaar de rechterhand. Als jullie nou een beetje zo gaan staan dat je naar elkaar kijkt. Dat is mooier voor de foto. Maar je kan elkaar ook beter zien dan. Ja. Bart den Hertog en Ankie van Dijk. Beleiden jullie dat je in dit huwelijk zelf door God geroepen bent tot liefde en trouw aan elkaar. In goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte. Tot de dood je zal scheiden. En willen jullie samen in zijn naam je verantwoordelijkheden aanvaarden voor elkaar? Wat is daarop je antwoord, Bart? Ja. Ankie, dat is duidelijk. Als teken van jullie verbond hebben jullie ringen. En jij zei dat jij ze had, maar je hebt ze niet.
Deze heeft ze.
Ja.
Als ze dan erin zitten.
Je moet op de foto.
Ja.
Geef me jullie handen. Jullie hebben net een verbond gesloten. Met z'n drieën. In het gemeentehuis was het een soort wettelijke overeenkomst tussen twee partijen. Nou, dat is allemaal zakelijk. Dit is een geestelijke band. Daarom hou ik mijn hand er ook bovenop. En ik vertegenwoordig de Heer in deze even. Ik ga niet met jullie mee naar huis, dat doet Hij. Wees niet bang. Maar het is een verbond tussen drie partijen. Vergeet dat nooit. Hij was getuige van jouw huwelijk en hij is erbij. En ik wil ook de zegen erover uitspreken. Willen jullie knielen? Heer, ik kom tot u. Heer, met dit paar. Heer, u heeft dit verzonnen, Heer. Heren, ze vinden elkaar leuk, dat weet ik ook wel. Heer, maar u voegt het samen tot iets wat wij zelf niet kunnen maken. Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u dit huwelijksverbond tot een onverbrekelijk iets maken? Heer, wilt u uw zegen, uw voorspoed schenken aan Bart en Ankie? Wilt u zorgen dat er vrede en voorspoed zal zijn in hun huis? In hun leven. Heer, wilt u zorgen dat er mensen zullen zijn. Ja, Heer, die zich daar zelfs nog aan kunnen voeden misschien. Die als een soort Elia misschien in huis komen. En dat ze kunnen, ja, misschien kunnen delen in het geloof. Heer, wilt u zorgen dat dit een onverbrekelijk verbond wordt. En ik zegen jullie ook. Met de zegen van God de Vader. In Jezus, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een zegen. Dat is het allerlaatste wat jullie krijgen van de Heer. We hebben net een zegen uitgesproken over het huwelijk. En het zegen is het tegenovergestelde van een vloek. Wat ik jullie allemaal wil meegeven, is namens de Heer juist het tegenovergestelde van een vloek. Een zegen, het positieve. Vader God, wilt u al deze mensen verlichten met uw geest? Wilt u zichzelf bekendmaken? Wilt u schijnen op hun pad? Heren, zodat ze u zullen leren kennen en het goede zullen doen. Ik wens jullie namens de Heer wijsheid, vrede, vreugde en voorspoed. In Jezus' naam. Amen.